Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Boekat. We lezen u vandaag voor uit het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. We beginnen ons tevens laatste aflevering met het vierde puntje, en dat onder deeltje 4. Van het geloof naar de genade. De liefde is gratis. Het vierde punt. Leren liefhebben. Gratis geven en gratis ontvangen. We zijn hier op aarde om te leren liefhebben in de school van Jezus. Leren liefhebben is heel simpel. Het gaat om leren gratis geven en leren gratis ontvangen. En toch valt dit simpele iets ons vreselijk moeilijk, wij die door de zonde ingewikkeld geworden zijn. Gratis geven is voor ons niet meer vanzelfsprekend. We hebben sterk de neiging te leven volgens het principe voor wat hoort wat. Wanneer wij onszelf geven, speelt in ons achterhoofd altijd min of meer de hoop op een bonus mee. Voor wat hoort wat. Het evangelie nodigt ons uit dat los te laten en even oprecht en belangeloos lief te hebben als God. Met een liefde die vrij is, omdat zij kan blijven bestaan en voortduren zonder aan de liefde voorwaarden te stellen van wederkerigheid of verdienstelijkheid van degene die ik lief heb. In het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 4, versen 35 tot 36, klinkt het als volgt. Heb je vijanden lief. Doe wel en leen uit. En verwacht daarvoor niets terug. Dan zal er een rijke beloning voor jullie zijn. Je wordt kinderen van de Allerhoogste, want ook Hij is goed voor ondankbare en slechte mensen. Wees barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is. We vinden het even min makkelijk om iets gratis te krijgen. We willen best iets voor niets krijgen, als dat op de een of andere manier een beloning voor onze prestaties kan zijn, iets waarop we recht hebben. Wanneer je iets gratis krijgt, veronderstelt dat ook dat je de gever vertrouwt en dat je bereid bent iets aan te nemen. Aannemen is ook je overleveren. Bovendien kun je alleen iets gratis aannemen als je heel nederig bent. Het vraagt zelfkennis en het inzicht dat je arm bent, wat de hoogmoed fel afwijst. Iedere keer dat in onze relatie met God of met andere mensen onze goede daden reden voor ons zijn om een recht te claimen, of erkenning, of beloning te eisen, zondigen wij door gebrek aan belangeloosheid. Dat geldt ook, maar veel subtieler, telkens wanneer we vanwege een persoonlijke beperking bang zijn geen liefde te zullen krijgen, alsof de liefde betaald of verdiend moet worden. Het evangelie probeert er alles aan te doen om deze redeneertrand te doorbreken. We vinden het moeilijk om onze denkkaders in twijfel te trekken, want dat maakt ons onzeker. Maar het moet wel gebeuren, omdat we nooit gelukkig zullen worden wanneer we in de sfeer van handjeklap van rechten en plichten blijven steken. Misschien functioneert deze aanpak in de aardse samenleving, maar we moeten haar geleidelijk aan achter ons laten om over te stappen op die van de liefde. Leren gratis te geven en gratis aan te nemen vergt een lange en moeizame omscholing van onze psyche, die voor zo'n stelsel niet gemaakt is, maar gevormd is door millennia van noodzakelijke strijd om te overleven. Je zou kunnen zeggen dat de komst in de wereld van Gods openbaring en het evangelie een soort evolutionaire gisting is, bedoeld om onze psyche een mutatie te laten ondergaan in de richting van een structuur van belangeloosheid, van gratis en voor niets, die bij het Rijk van God past, omdat het om de liefde gaat. We hebben het over een proces van vergoddelijking, want ons einddoel is lief te hebben zoals God lief heeft. Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is, zegt onze Heer Jezus Christus. Een vergoddelijking die de echte humanisering is, een wonderbaarlijke en bevrijdende ontwikkeling waaraan onze vrijheid moet meewerken en die enkel door pijnlijke veranderingen in onze psyche tot stand komt. Enkel wanneer we definitief afscheid nemen van vele vormen van aangeboren gedrag, wanneer we een soort doodstrijd doormaken, kunnen we tot een nieuwe zijnswijze komen. Maar zijn we de enge poort van deze ommekeer van onze geestesgesteldheid eenmaal voorbij, dan komen we in een fantastisch mooie wereld, het Rijk van God. De wereld met als enige wet de liefde, een paradijs van onbaatzuchtigheid waar geen beperking is voor de uitwisseling van liefde, geen rechten of plichten, niets verdedigd of veroverd hoeft te worden en waar geen verschil tussen mijn en dijn meer is, waar het hart zich eindeloos verruimt. In deze nieuwe wereld regeert de liefde, de uitermate veel eisende liefde. Zij vraagt immers alles. Zolang je niet helemaal lief hebt, is de liefde niet echt, maar soeverein vrij, omdat zij geen andere wet kent dan zichzelf. Het vijfde deel. Armoede van geest en vrijheid. Puntje 1. De behoefte te zijn. Een van de dingen die de mens het meest nodig heeft, is een eigen identiteit. Ik moet weten wie ik ben. Zowel in mijn eigen ogen als in die van anderen moet ik weten dat ik besta. We hebben allemaal een tekort aan zijn, een tekort dat heel ver gaat. Deze behoefte aan een eigen identiteit is zo overheersend dat het tot abnormaliteiten kan leiden. Je ziet het op dit moment met name wanneer mannen en vrouwen, en vooral ook jongeren, bereid zijn zich uiterst vreemd uit te dossen enkel en alleen om in eigen ogen en in die van anderen te bestaan, volgens de maatstaven van de een of andere modegril waarmee zij zich identificeren. De media schotelen ons een flink aantal ideaalbeelden voor. Het jonge, energieke lid van de directie, de voetballer van het nationale elftal, het topmodel, de relschopper uit de achterstandwijk. Aan de oppervlakte wordt deze behoefte aan identiteit vaak bevredigd door het bezit van materiële dingen of een bepaalde manier van leven. Kortom, door te hebben. Ik identificeer me met mijn rijkdom, met mijn uiterlijk, met mijn motor of mijn zeiljacht. En daarmee is er sprake van een geweldig misverstand. Wij denken een behoefte aan zijn te kunnen vervullen met hebben. Daar kun je je best een tijdje goed bij voelen. Maar meestal zal het niet lang duren of je raakt teleurgesteld. Hoeveel mensen hebben niet moeten ontdekken dat er uiteindelijk niemand in hen was geïnteresseerd, maar alleen in hun geld, en dat ze na een tijdje nummer 1 geweest te zijn, weer aan zichzelf werden overgelaten. Op een wat hoger niveau proberen we aan onze behoefte aan zijn te voldoen door bepaalde kwaliteiten te verwerven of talenten in praktijk te brengen, op sportief, artistiek of intellectueel gebied. Dat is al iets beter, maar we moeten bekennen dat er dan een grote kans is dat er verwarring tussen zijn en doen ontstaat. De persoon wordt geïdentificeerd met alles wat hij aan talenten en capaciteiten heeft. Maar ben ik niet meer dan dat? En als ik die talenten kwijtraak? Wat als ik de beste voetballer van de wereld ben en ik beland in een rolstoel? Wat als ik de hele Franse literatuur uit mijn hoofd ken en ik verlies door een auto-ongeluk mijn geheugen? Wie ben ik dan? Deze neiging om voor zichzelf een zijn te creëren, rondom een doen, levert natuurlijk een positieve bijdrage aan de opbouw van de persoonlijkheid die zich door de ontwikkeling van verschillende talenten vormt. Het is normaal en ook juist dat je, als je merkt ergens goed in te zijn, je mogelijkheden optimaal benut en zo te weten komt wie jij bent, zelfvertrouwen opbouwt en er plezier in hebt om je talenten te gebruiken. Onderwijs en opvoeding zijn voor een groot deel op deze neiging gebaseerd. Maar je kunt niemand vastpinnen op de som van zijn vaardigheden. Hij is veel meer dan dat. Je mag niemand enkel beoordelen naar zijn talenten. Iedere persoon heeft een unieke waarde en waardigheid die losstaan van zijn know-how. Als je dat niet inziet, loop je het grote risico op een goede dag, na een mislukking, in een ernstige levenscrisis terecht te komen. Of op andere mensen neer te gaan kijken vanwege hun beperkingen of onmacht. Hierdoor kunnen relaties in sterke mate uit elkaar groeien. Het kan mensen afhouden van de belangeloosheid waarover we het reeds hadden, het kenmerk van de liefde. Welke plaats hebben armen of gehandicapten in een wereld waar iedereen alleen mag bestaan in de mate van zijn doelmatigheid, het zichtbare nut dat deze persoon kan bieden?
Thank you.
Puntje 2. Hoogmoed versus armoede van geest. Het is interessant om naar aanleiding hiervan even na te denken over wat hoogmoed is. Wij worden allemaal met een echte kwetsuur geboren, die we ervaren als een tekort. Een tekort aan zijn. We proberen ieder voor zich dat gebrek met een aanvullende identiteit te compenseren, overeenkomstig ieders eigen kwetsuur. Zo fabriceren we ons een ego, dat van ons echte ik afwijkt en lijkt op een ballon die wordt opgeblazen. Dit kunstmatige ego heeft een paar specifieke eigenschappen. Omdat het kunstmatig is, vergt het veel energie om het in stand te houden. En omdat het broos is, moet het beschermd worden. Hoogmoed en onbuigzaamheid gaan altijd hand in hand. De buitenkant van de ballon is dus allesbehalve soepel, maar bestaat uit verdedigingswerken om deze kunstmatige identiteit te beschermen. Wee degene die verzet biedt, bedreigingen uit, iets ter discussie stelt of de ontplooiing van ons ik remt. Hij krijgt met felle en agressieve reacties te maken. Wanneer het evangelie zegt dat wij aan onszelf moeten sterven, wordt er eigenlijk bedoeld dat dit in elkaar geknutselde ik moet sterven om het van God gekregen ware ik tevoorschijn te laten komen. Op geestelijk vlak doet deze problematiek zich natuurlijk ook voor. Net als overal elders zijn we daar heel actief naar onze identiteit op zoek. De neiging om op geestelijk niveau een ik te creëren is een heel gewoon en positief gegeven. Het is een blijk van menselijke en geestelijke groei. Het is een drijfveer om verder te gaan, gaven en talenten te ontwikkelen, een bepaald voorbeeld dat ons aanspreekt en waarmee we ons enigszins identificeren na te volgen. Op iemand willen lijken als Franciscus van Assisi of Moeder Teresa kan de eerste stap op de weg naar heiligheid mogelijk maken, of een antwoord op een roeping, enzovoort. Het is zeker veel meer de moeite waard de ambitie te hebben op geestelijk vlak iemand te zijn dan binnen de maffia. Maar het wordt natuurlijk gevaarlijk als we daarin blijven steken. We proberen aan zelfverwerkelijking te doen via deugden en kwaliteiten van geestelijke aard. Dat betekent dat we ons onbewust identificeren met het goede waartoe we in staat zijn. Natuurlijk is het goed om deugdzaam te zijn, bidden, vasten, anderen ten dienste te staan, evangeliseren, een bepaald charisma hebben, enzovoort. Maar het is erg gevaarlijk om je te identificeren met het goede waartoe je op spiritueel gebied in staat bent. Want hoe ver deze identiteit ook uitgaat boven die welke we in materiële rijkdom of menselijke talenten vonden, zij blijft kunstmatig en broos. Wanneer een van onze deugden een mislukking wordt, of een van onze spirituele verworvenheden, waarin we veel energie gestoken hebben, ons in de steek laat, zal ze ten onder gaan. Hoe kunnen we leven met mislukkingen wanneer we ons identificeren met onze spirituele successen? Ik heb religieuzen gekend die zich helemaal aan het apostolaat wijden en met hart en ziel voor de goede zaak in de weer waren, maar de dag waarop ze ziek werden of hun overste hen verplichtte met hun activiteit te stoppen, in zo'n diepe crisis raakten dat ze niet meer wisten hoe ze het hadden. De vereenzelviging van het ik met het goede waartoe ik in staat ben is gevaarlijk, omdat zij tot geestelijke hoogmoed leidt. We beschouwen onszelf bewust of onbewust als bron en maker van dat goede. We geven onszelf de eer, in plaats van de waarheid te erkennen en te aanvaarden dat al het goede dat we doen een gratis gave van God is. Het goede dat wij doen is niet van ons. Het is een aanmoediging van God. Wat hebt u dat u niet gekregen hebt? En als u alles gekregen hebt, waarom dan die drukte alsof het van uzelf komt, brengt de heilige Paulus ons in herinnering. Die hoogmoed brengt ons ertoe een oordeel te vellen over diegenen die niet hetzelfde kunnen als wij, en geen geduld te hebben met mensen die ons de verwerkelijking van een bepaald plan belemmeren. De onvermijdelijke gevolgen van deze verwarring tussen mijzelf en mijn talenten zijn hoogmoed, hardheid en minachting voor de naaste, maar ook angst en moedeloosheid. Mislukkingen kunnen erg slecht verwerkt worden, want in plaats van ze als normale en zelfs heilzame voorvallen te zien, worden ze gedramatiseerd tot een aanslag op ons wezen, een bedreiging van onze identiteit. Daarin ligt ook de oorzaak van overmatige faalangst. We moeten erop blijven hameren dat de mens meer is dan het goede dat hij kan verrichten. Hij is een kind van God, en of hij nu goed doet, nog niet zo ver is, of het niet meer kan, het blijft een kind van God. Want wat God gegeven heeft en waartoe hij ons roept, neemt hij niet meer terug. Onze Vader die in de hemel is, houdt niet van ons vanwege het goede dat we doen, Hij houdt van ons voor niets, om onszelf, omdat hij ons voor altijd als zijn kinderen heeft aangenomen. Daarom is nederigheid of armoede van geest, die als deugd haaks op de hoogmoed staat, zo'n kostbaar gegeven. Zij beschermt ons ik tegen alles wat het in gevaar kan brengen. Als onze schat bij God ligt, kan niemand die afpakken. Nederigheid is waarheid. Ik ben die ik ben. Geen kunstmatig en broos opgebouwd ego dat voortdurend bedreigd wordt. Ik ben wat ik in Gods ogen ben, een arm kind dat helemaal niets heeft, alles krijgt, maar mateloos bemind wordt, helemaal vrij is, niets te vrezen en niets te verliezen heeft, omdat hij bij voorbaat alles heeft gekregen van de gratis en welwillende liefde van de Vader, die in het evangelie via Jezus zei: alles wat ik heb is van jou. Woorden die nooit zullen worden teruggenomen. Alles wat ik heb is van jou. Onze ware identiteit, die heel wat verder reikt dan bezit of daden, en zelfs verder dan menselijke deugden en geestelijke kwaliteiten, ontdekken we geleidelijk doordat we voor Gods ogen leven. Die blik van God kan niemand ons afnemen. Geen enkele gebeurtenis, geen zonde of mislukking. Onze schat kan niet door motten of houtworm worden opgegeten, want hij is in de hemel, dat wil zeggen in Gods hand. Ik wil hierover graag een mooie passage citeren uit een werk van een eigentijds schrijfster, die we al eerder aan het woord konden laten. Het gaat daarbij concreet over Christiane Singer. Als er niets meer is, dan is er altijd nog de liefde. Diep in ons hebben we allemaal die vage herinnering, wanneer achter onze mislukkingen, onze scheidingen en woorden die we overleven, in een nauwelijks hoorbaar lied uit de diepste duisternis de zekerheid opstijgt dat er behalve onze rampzalige levensloop, behalve vreugde en verdriet, geboorte en dood, een nog ongeschonden ruimte is, de ruimte van de liefde die de grondslag van ons wezen is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het om het even is of we ons goed of slecht gedragen. We moeten zoveel mogelijk het goede doen en het kwade mijden. De zonde veroorzaakt een verwonding en verwondt anderen. En vaak kost het veel tijd en geld om die schade te repareren. Maar ik bedoel dat je niet het recht hebt de persoon en het kwaad dat hij aanricht op één hoop te vegen. Dat is de persoon in kwestie opsluiten en elke verwachting overboord zetten. Evenmin heb je het recht iemand, en zeker niet jezelf, te vereenzelvigen met het goede dat hij doet. Puntje 3. Geestelijke beproevingen. Voorgaande gedachten werpen een interessant licht op de wijze waarop God ieder van ons leidt en op de betekenis van beproevingen in het geestelijk leven. Volgens mij hebben de beproevingen die we in ons christelijk leven kunnen meemaken, die zuiveringen waarover in de mystiek graag wordt gesproken, geen andere betekenis dan het ondermijnen van alles wat in onze persoonlijkheid geconstrueerd en kunstmatig is. Pas dan kan duidelijk worden wat ons echte wezen is, ofwel wie wij voor God zijn. Je zou kunnen zeggen dat de geestelijke duisternis een soms wat onverhoedse manier is om een gelovige radicaal elk vermogen te ontnemen om op zichzelf of zijn of haar menselijke en geestelijke verworvenheden terug te vallen, zoals talenten, vaardigheden en zelfs deugden. Maar zo'n ervaring is nuttig, omdat zij ons dwingt onze identiteit te plaatsen waar ze thuis hoort. In de geestelijke nacht ziet de mens hoe radicaal arm en machteloos hij is, zelfs als het om de liefde gaat. En ontdekt hij dat hij tot elke zonde in staat is. Wanneer bijvoorbeeld iemand die veel van God houdt, merkt elk spoor van vurigheid te verliezen en zelfs een diepe afkeer voor geestelijke zaken te krijgen, is dat een zware beproeving. Je leven aan God hebben gegeven en dan voelen dat je niet in staat bent tot ook maar de kleinste geste van liefde jegens God is vreselijk pijnlijk, want je lijkt de zin van je leven te verliezen. Het goede van deze beproeving is dat zij de mens belet zich op het goede waartoe hij in staat is te beroepen, zodat Gods barmhartigheid de enige grondslag van zijn leven wordt. Dat is een echte innerlijke omkeer. Zorgen dat ik niet steun op mijn liefde voor God, maar louter en alleen op Gods liefde voor mij. Een priester zei me eens in de biechtstoel: wanneer je niet meer gelooft in datgene wat je voor God kunt doen, ga dan door met te geloven in wat God voor jou kan doen. Want wie beproefd wordt en de moed niet opgeeft, maar op de Heer blijft hopen, gaat langzaam aan en tegelijk met het gevoel van volstrekt berooid te zijn, iets beseffen wat voor hem tot dan toe niet meer dan een vrome zegswijze was. God houdt niet van mij om wat ik aan goeds kan doen, vanwege mijn liefde voor hem, maar hij houdt onvoorwaardelijk van mij, vanuit zichzelf, zijn barmhartigheid en eindeloze tederheid, enkel omdat hij mijn vader is. Deze ervaring brengt een grondige verschuiving in het christelijk leven teweeg, en dat is een grote genade. De basis van mijn relatie tot God, de basis van mijn leven, ligt niet meer in mij, maar volledig en alleen in God. Dit betekent ook dat ik helemaal vrij word. Zolang mijn mogelijke verdiensten de basis vormen voor mijn verhouding tot God, blijft zij kwetsbaar. Maar wanneer God de enige grondslag is, kan het niet fout gaan. Wat niet wil zeggen dat voor wie een dergelijke beproeving heeft doorgemaakt, het voortaan niets uitmaakt of hij goed of slecht handelt. Zo iemand is meer dan tevoren van God doordrongen en vol verlangen om midden van hem het goede te doen, op een vrije en belangeloze wijze. Het gaat daarbij niet om het creëren van identiteit, succesvol zijn, aan anderen of zichzelf bewijzen dat hij bestaat. Er zit evenmin een verborgen agenda achter om voor dit goede iets terug te krijgen. De enige bron ervan ligt in God. Deze omslag van ons geestelijk leven, waarin een radicale ervaring van onze armzaligheid en een nieuwe openbaring van God als Vader verwerkt zit, is heel goed beschreven in de volgende passage uit een boek van de Egyptische monnik Matta el Maskine of Matthäus de Arme over het gebed. De beproeving waarover we het hadden noemt hij geestelijke lauwheid, omdat de ziel die tevoren vurig verlangde God te dienen, niet meer kan bidden en liefhebben, beroofd als zij is van alle geestelijke goed. Hij beschrijft hoe de ziel haar relatie met haar God op een nieuwe basis stoelt. Citaat: wanneer de ziel, de geestelijke strijd begint, zich vol ijver op het gebed stort en de geestelijke voorschriften nauwgezet opvolgt, kan zij het gevoel krijgen dat haar activiteiten en ijver invloed hebben op haar relatie met God. Zij kan denken dat zij vanwege haar doorzettingsvermogen en trouw gebed verdient dat God van haar houdt en dat zij zijn kind mag worden. Maar God wil niet dat de ziel deze verkeerde weg inslaat, die haar in feite definitief verwijdert van de liefde, die God voor niets geeft, en van haar leven met hem. God ontneemt de ziel dan ook deze energie en ijver wanneer zij haar ondergang riskeert. Zodra God de ziel haar vaardigheden afneemt, die zij voor niets als bewijs van zijn liefde heeft gekregen, blijft zij krachteloos achter, niet in staat tot enige geestelijke activiteit. Zij wordt dan geconfronteerd met de ongelooflijke waarheid dat zij weigert te aanvaarden en nog steeds hoogst onwaarschijnlijk vindt. Als Vader heeft God onze gebeden en werken niet nodig. In het begin klampt de mens zich aan de gedachte vast dat het vaderschap van God natuurlijk afgelopen is omdat zij met bidden gestopt is en dat God de ziel in de steek gelaten en verwaarloosd heeft omdat haar werken en vasthoudendheid niet genoeg waren voor zijn liefde. De ziel probeert tevergeefs zich van haar verslagenheid en verdriet los te maken en weer actief te worden, maar het leidt tot niets. Vervolgens begint de ziel beetje bij beetje te begrijpen dat Gods grootheid niet naar de maatstaven van onze menselijke nietigheid gemeten kan worden. Dat zijn oneindig verheven vaderschap kinderen van stof heeft willen aannemen op grond van zijn oneindige liefde en reusachtige genade. En niet als compensatie voor de werken van de mens en diens inspanningen. De ziel gaat begrijpen dat haar kindschap van God een waarheid is die haar grondslag in God en niet in ons heeft. Een waarheid die er altijd is, die ondanks ons onvermogen en zondigheid doorgaan met getuigenis af te leggen van Gods goedheid en edelmoedigheid. En zo brengt de geestelijke lauwheid de zielen ertoe hun visie op God grondig te herzien. Net als hun beoordeling van de geestelijke betrekkingen tussen de ziel en God. Hun opvatting van inspanningen en ijver bij de geestelijke werken wordt er ingrijpend door veranderd. Deze worden niet langer gezien als de prijs voor de liefde van God, maar als antwoorden op zijn liefde en vaderschap. Laten we eraan toevoegen dat wat God met de ziel van sommige mensen doet, als hij hen beproeft met geestelijke lauwheid, hij bij iedereen wil doen, en dan op een meer doorsnee en geleidelijke manier door er het verdriet van alle dag voor te gebruiken. Mislukkingen, machteloosheid, fouten, welke dan ook, ziekte, depressie, psychische en emotionele kwetsbaarheid, wat daar ook de oorzaak van is, inclusief mijzelf. Zelfs al hebben wij de oorzaken ervan in het begin niets met een goddelijke tussenkomst te maken en zijn niet rechtstreeks met het geestelijk leven verbonden, God gebruikt ze voor dat doel. Uiteindelijk is er niet zoveel verschil tussen geestelijke en andere beproevingen, want God bedient zich van allemaal, ook van die welke hij niet zelf heeft gepland. Zelfs de gevolgen van onze eigen zonde. Laten we dus niet bang zijn voor momenten waarop het leven ons uitkleedt en ons op een bepaald gebied berooid achterlaat. God zal er kostbare momenten van vrijheid uit de voorschijn laten komen. Puntje 4. Barmhartigheid als enige steun. Wie zijn radicale nietigheid en volstrekte kleinheid heeft ervaren, wie als het ware tot niets is teruggebracht, maar in dat niets uiteindelijk een onuitsprekelijke genegenheid en de onvoorwaardelijke liefde van God heeft ontdekt, is als mens vrij. Een christen die geestelijk volwassen is, dat wil zeggen echt een kind van God geworden. Er is voortaan voor hem eens te meer een steunpunt en hoop, de grenzeloze barmhartigheid van de Vader. Dat is zijn enige zekerheid. Enkel van deze barmhartigheid verwacht hij alles, niet meer van zijn eigen mogelijkheden of die van anderen. Het woord dat God via de profeet Zefania tot de Israëlieten richtte, is voor hem waarheid geworden. Zo horen we. Dan laat ik binnen uw muren alleen nog een nederig, bescheiden volk over, dat zijn toevlucht zoekt bij de naam van de Heer. Hij doet zijn best om het goede te doen, en wat hij van zijn naaste krijgt, neemt hij met plezier en dankbaarheid aan, maar in alle vrijheid, want zijn toevlucht is elders, die is in God. Om zijn zwakheden maakt hij zich dus geen zorgen, en evenmin neemt hij het andere mensen kwalijk dat ze niet altijd aan zijn verwachtingen voldoen. Deze toevlucht bij God beschermt hen tegen elke frustratie en verschaft hem veel innerlijke vrijheid, die hij helemaal in dienst van God en zijn naaste kan stellen. Vol vreugde, dat hij liefde met liefde kan beantwoorden. Puntje 5. De vrije mens. Iemand die niets meer heeft te verliezen. Onze wereld op zoek naar vrijheid probeert die in een opeenstapeling van bezit en macht te vinden. Zij vergeet deze elementaire waarheid. Enkel wie niets te verliezen heeft, is echt vrij, omdat hij alles al kwijt is, aan alles onthecht en van niets en van niemand afhankelijk. Degene van wie gezegd kan worden dat hij eigenlijk zijn dood al achter zich heeft, want al zijn goed ligt in het vervolg bij God en bij hem alleen. Opperste vrijheid is voor hem die niets begeert en nergens bang voor is. Niets begeert, omdat alle goed dat voor hem van belang zou kunnen zijn, door God gewaarborgd is. Nergens bang voor, omdat hij niets te verliezen heeft, zich door niemand bedreigd voelt en dus geen vijanden heeft. Dat is de arme uit de zaligsprekingen. Een onthecht, nederig, barmhartig en zachtmoedig mens en een vredestichter. In een hoofdstuk uit In de Eerste Cirkel van 1969, een roman van de Russische schrijver Solzhenitsyn uit 1918, is een vergelijkbare waarheid te vinden. Er wordt het onderhoud beschreven tussen een politiek gevangene, een zek, en een hoge ambtenaar van de partij. De eerste is een gevangene die jarenlang in een gulag heeft gezeten en zijn familie door een bombardement heeft verloren. De ambtenaar is vrij, rijk en heeft macht, maar zit voortdurend in angst, want uit de context blijkt dat hij het risico loopt van de ene op de andere dag het slachtoffer te worden van een van die telkens terugkerende zuiveringen en in de gevangenis te belanden. Hij heeft de diensten van deze zek, een wetenschapper, nodig. Voor een project dat hij tot een goed einde moet brengen, wil hij zijn loopbaan niet in gevaar brengen. Hij gebruikt alle mogelijke argumenten om de gevangenen over te halen hen daarbij te helpen. Solzhenitsyn laat heel fijnzinnig zien hoe in dit gesprek de echte vrije mens, hij die uiteindelijk aan de touwtjes trekt, niet de machtige ambtenaar is, maar wel degelijk de gevangene, omdat deze niets meer te verliezen heeft. Als het moet, is hij bereid terug te gaan naar Siberië. Hij weet dat het ondanks afschuwelijke omstandigheden mogelijk is mens te blijven. Ik zeg niet dat je iemand deze kampervaringen toe moet wensen, voor alle duidelijkheid. Ik bedoel enkel dat het goed is hierover na te denken. En hoewel wat er in de gulags en concentratiekampen is gebeurd, een van de grootste drama's van de 20e eeuw is, zijn er toch heel wat getuigenissen van mensen die, tegenstrijdig genoeg, na alles verloren te hebben achter tralies, de ware vrijheid hebben gevonden. In haar boek schrijft Etty Hillesum vanuit kamp Westerbork in Drenthe dat het prikkeldraad eigenlijk alleen een kwestie van standpunt is. En ze haalt de woorden van een oude man aan. Wij achter tralies, en zij dan, leven zij niet achter prikkeldraad? En hij wees met zijn vinger naar de bewakers aan de andere kant van het hek. En op een ander moment stelt zij dat als je een innerlijk leven hebt, het er weinig toe doet aan welke kant van het kamphek je staat. Puntje 6. Gelukkig die arm zijn. Naarmate de jaren verlopen, heb ik mensen ontmoet met wie ik sterk meeleef en het onopvallend en mysterieus, maar tegelijkertijd zo reëel ingrijpen van God in mijn en hun leven heb gemerkt, raak ik steeds meer onder de indruk van de wijsheid van het evangelie, de waarheid van dat woord en hoe het de menselijke situatie uitzonderlijk goed belicht. Dat tegenstrijdige en onuitputtelijke evangelie dat wij misschien, ook de christenen, nog niet echt begonnen zijn te beleven, bezit een ongekende deugd, kracht en sterkte om van ons vrije wezens te maken. Ons in staat te stellen werkelijk lief te hebben. Ons echt te vermenselijken, wat ook betekent ons te vergoddelijken, want wij zijn geschapen naar Gods beeld. In dat woord worden op uiterst vruchtbare en ingrijpende wijze alle wetten van het bestaan geopenbaard, en met name die welke laten zien hoe we gelukkig kunnen worden. In het middelpunt van het evangelie staan de zaligsprekingen, waarvan de eerste een samenvatting is van alle andere. Gelukkig die arm van geest zijn, want hen behoort het koninkrijk der hemelen. Ik hoop dat de overwegingen in dit boekje u hebben kunnen helpen deze bijzondere uitspraak van Jezus te begrijpen, de waarheid ervan in te zien en ernaar te leven. Armoede van geest, het volstrekt afhankelijk zijn van God en diens barmhartigheid alleen is een voorwaarde voor innerlijke vrijheid. We moeten worden als kinderen en ermee instemmen dat wij alles als gave van de Vader krijgen, echt alles, op elk moment. We weten niet wat onze wereld in de komende jaren te wachten staat. Eén ding is zeker, wie het lukt de onvervreemdbare ruimte van vrijheid te ontdekken en te benutten, die God in onze harten heeft gelegd, door ons tot zijn kinderen te maken, zal nooit voor een verrassing komen te staan. Tot slot willen we een mooi gesprek weergeven tussen Jezus en een hedendaagse anonieme Spaanse geestelijke, die sinds zijn kindertijd als vriend met de maagd Maria omgaat. Deze tekst lijkt een goede verwoording van de onderwerpen die in dit boekje aan de orde zijn geweest, om de weg naar innerlijke vrijheid te wijzen, met name als het gaat om zelfaanvaarding en het geloof dat God aanwezig is in alles wat er in ons leven gebeurt. Het luidt als volgt. Heb je je ooit afgevraagd wat mij de grootste vreugde geeft van alles wat je meemaakt? Nee, zei ik tegen Jezus. Hij gaf daarop als antwoord: wanneer je wel doordacht, in vrijheid, ja zegt tegen wat God van je vraagt. En hij ging verder. Denk aan de woorden van het evangelie. De waarheid zal je vrijmaken. Je kunt alleen in vrijheid de roep van de genade volgen als je weet wat je eigen waarheid is. Als je die nederig aanvaardt en dat als vertrekpunt neemt in je gesprek met God. Daarbij moet je beseffen dat alles wat je overkomt en overkomen is volgens een liefdevol en voorbeschikt plan verloopt van Hem die je Vader is. Ja, veel dingen verbazen je en maken zelfs dat je in een intense duisternis belandt. Nog erger, dat je zo bedroefd wordt dat het pijn doet en je lam geslagen wordt, maar de bron van je geloof zal je schild zijn. Maakt God zich niet bekend als jullie Abba, Vader? Heb ik, de Zoon, niet jullie meest ellendige situatie willen delen? Heeft de Heilige Geest niet als parakleet, helper, jullie verdediging op zich genomen? Wanneer je deze werkelijkheid met hart en ziel gelooft, zal je dit in je binnenste vertrouwen geven. Wees niet bang van jezelf. Wees niet bang van je eigen werkelijkheid. Een werkelijkheid waarmee iedere mens te maken heeft en waar God zijn tent opzet om met ons te wonen. God is menswording. De nieuwe naam voor God is Immanuel. God met ons. God met jouw werkelijkheid. Stel jezelf er zonder angst voor open. De diepte van zijn liefde zul je enkel ontdekken naarmate je jezelf ontdekt. In de diepte van jezelf zul je ervaren dat je niet alleen bent. Er is iemand, vol liefde en barmhartigheid, in het mysterie van je meest eigen menselijkheid binnengekomen. Niet om je te bekijken, ook niet om je te veroordelen, maar als iemand die van je houdt, zich aan je aanbiedt en je huwt om je te bevrijden, te redden, te genezen, om altijd bij je te blijven, in liefde, in liefde. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad en ook aan het einde van het boekje De Innerlijke Vrijheid, geschreven door eerwaarde heer Jacques Philippe. Ik dank u van ganser harte dat u al deze afleveringen hebt beluisterd en hoop dan ook dat u een volgende keer opnieuw afstemt op het programma Boekad, waar u een nieuw boek zal kunnen beluisteren. Van harte dank. En graag tot de volgende keer.